We gaan met elkaar naar het woord van God. Vanuit het Lucas-evangelie. We zullen vandaag ietsje later zijn. Hè? Heel klein beetje. Ik heb niet een hele lange preek. En dat zeg ik vaker. Ja, ik heb niet een hele lange preek. Ik heb een eenvoudige preek. Met weinig tekstverwijzingen. Weinig gecompliceerde zaken erin. Een eenvoudige kerstboodschap. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb ervan genoten. En ik hoop dat jullie er ook van genieten. Er is weinig nieuws. Maar Petrus zei het vaak, herhaling is hetgeen wat we nodig hebben. Zullen we het met elkaar lezen? Dan een woord van gebed en dan duiken wij rustig deze prediking in. Lucas hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 7 wil ik vandaag met u lezen uit de HSV. En daar wil ik ook helemaal bij stilstaan. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen, en hier vul ik even een vertaling in die ik meen beter te achten, Quirinius. Niet Serenius. Ja, Quirinius. Het is dezelfde persoon, maar zijn naam is volgens mij Quirinius, over Syrië stadhouder was. Ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg. Van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen ze daar waren, dat de dagen vervuld waren dat ze baren zou. Ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken, legde hem in de krippen, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Zullen we zo een moment bidden. Vader in de hemel, wat is het heerlijk om zo uit uw woord het bewijs te krijgen dat uw eigen zoon, uw enige zoon, die van eeuwigheid tot eeuwigheid de zoon was, is en altijd zal zijn, dat u die naar deze wereld gezonden heeft en dat die geboren is uit de maagd Maria, waarachtig God en waarachtig mens, Heer. Het gaat ons verstand te boven, maar het gaat er ook niet om dat wij het begrijpen, Heer. Het gaat er ook niet om dat wij uw gedachten kunnen volgen en doorgronden en kunnen toetsen of het waar zijn. Heer, mogen we dit aannemen als uw woord, gezaghebbend, autoritair. Maar ook dat wij ons geloof daarop zetten en zeggen, Heer, zo is het. Wij geloven dit met heel ons hart. En waarom? Omdat u het zegt. En alle boeken van de Bijbel getuigen ervan. Heer, ik dank u. Heer Jezus, dat u inderdaad, zoals vanochtend ook mogen horen, zoveel nederigheid in u had. Dat u naar deze wereld kwam. Niet als een koning met veel bravoer, met veel entourage. Met een grote aankondiging. Met een grote glorieuze majesteit die voor u uit David, u kwam op het meest nederige, eenvoudige plaats, Heer, waar niemand bij was, dan alleen maar Maria en Jozef. Een plaats waarop laat zien dat u naar deze wereld kwam, maar er was geen plaats voor u in deze wereld. En toch kwam u. Dat was een wilsbesluit. En Heer Jezus, mogen wij zo aan uw voeten zitten om deze tekst beter te gaan begrijpen en u te verheerlijken. Halleluja. Amen. Nou, ik vertelde jullie net even heel kort zo in de inleiding dat we hebben vaak de gedachte van Jezus wordt geboren in een stal en er staan zelfs dieren bij als we de nativity, het verhaal in uitbeelden of neerzetten in beeldjes of een stalletje. Allerlei dieren erbij. Maria en Jozef erbij. En als we dan nog het verhaal wat verder inkleuren, dan zijn er nog de herders die komen. Of de wijzen uit het oosten. En als we dat zo zien, dan denken we wel eens van, dit is een verhaal, het is een gebeurtenis waar niemand bij betrokken is. Ver weg, hoog in de bergen zou je bijna zeggen. Een plaats van geen aanzien. Christus die helemaal naar deze wereld kwam. Maar niemand was erbij betrokken. Nagenoeg niemand zat op Christus te wachten. We hoeven hoofdstuk 1 van Johannes, de evangelie van Johannes, hoeven maar te lezen. Er staat, hij kwam naar de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet gewild. Er was geen plaats voor de Heer. Alles in de wereld draaide gewoon door. Niemand stoorde zich aan de geboorte van Gods Zoon. De geboorte was voor een klein, eigenlijk compleet van de leefbare wereld vandaan. Alles waar het om draaide, was het ver vandaan. In een klein, onopvallend, onbelangrijk dorp. Ver buiten het bereik, we zouden vandaag zeggen, ver buiten het bereik van de camera's. Geen rode lopers, geen spotlights, buiten, achter de coulissen. Niemand zag het, niemand wist het, niemand was erbij betrokken. Twee totaal onopvallende mensen waren erbij betrokken. Maria en Jozef, niet uit vooraanstaande families. Mensen met een, ik zou bijna zeggen, als je ze op straat zag lopen, zou je ze niet eruit gehaald hebben. Gewone mensen. Bij de geboorte was niemand betrokken. Er was geen kraamvrouw, er was geen voetvrouw. Er was helemaal niemand. Een afgezonderde plaats, niemand die zich om hen bekommerde. Afgezonderd van alles waar de wereld mee bezig was. Wel, oké, een paar uitzonderingen daar gelaten. Niemand zat erop te wachten. We lezen dan verder van Simeon en Hanna in de tempel die ernaar uitzagen. Goed, maar voor de rest zat niemand erop te wachten. Niemand was er voorbereid. Niemand verwachtte het. Wel, niemand was erbij betrokken. Zo lijkt het inderdaad in eerste oogopslag. Zelfs ver buiten het gezichtsveld van de geestelijke leiders. Waar draaide het om? Jeruzalem, de tempel, alles draaide om de tempel. Ik bedoel, als we verder lezen, we zijn door Marcus gegaan en als we daar lazen, het draaide allemaal om de tempel. De feesten. Heel Israël trok op. Dat was het centrum, daar was iedereen mee bezig. Dit is geen Jeruzalem. Het grote gros van de mensen deed maar wat hij wou. Was zich alleen maar bezig met de zaken die gaande waren, ver buiten het gezicht van de geestelijke leiders. Ver buiten alles wat maar van de wereld was. Dit is een beetje het beeld wat we hebben als we zo eenvoudig het verhaal lezen en wat in onze gedachten naar voren komt. Niemand lijkt erbij betrokken, niemand zat erop te wachten, maar ik wil u vandaag uit deze tekst laten zien dat de hele wereld betrokken was. Zonder dat ze het wisten. Dat er onnoemelijk veel mensen betrokken waren bij de geboorte van Jezus Christus, zonder dat ze het wisten. Ze waren zich er niet van bewust. En de eerste die betrokken was, die wij tegenkomen, is de koning. De betrokken koning. En het begint in Lucas hoofdstuk 2 met, en het geschiedde in die dagen. Wel, welke dagen? Ga dus mee terug naar hoofdstuk 1 vers 5. Want welke dagen leefden wij? Dit is een term die gebruikt wordt eigenlijk om voor Lucas om de chronologie aan te geven in die dagen. Welke dagen? Hoofdstuk 1 vers 5. In de dagen van Herodes. Punt. Die dagen. Er is een koning bij betrokken, Herodes. En Herodes was door list en bedrog aan de macht gekomen. Hij deed zich voor als Jood, maar was het eigenlijk niet. Hij wou door het Joodse volk geliefd zijn, maar aan de andere kant ook bij de Romeinen een goed voetje halen. Het was een man waar alles draaide om persoonsverering, alles draaide bij hem om macht. Hij duldde geen tegenspraak, hij vermoorde iedereen die hij niet vertrouwde. Hij eiste van zijn mensen een onvoorwaardelijke loyaliteit. Het was zelfs zo dat keizer Augustus op een gegeven moment een uitspraak gedaan had, dezelfde keizer die we zo meteen tegenkomen, ook in vers 1. En de keizer Augustus had gezegd, je kunt beter Herodes varken zijn dan zijn zoon. Herodes vermoordde zijn schoonbroer. Zijn schoonbroer had hij een positie gegeven van aanzien en belangrijke status. Maar die werd te populair. Gelyncht. Zijn vrouw vertrouwde hij niet en heeft hij aangeklaagd voor overspel en zij werd vermoord. In een van de laatste jaren kwam er een troonstrijd tussen zijn kinderen en hij vermoordde nog eens 2 en mogelijk zelfs 3 van zijn zoons. Geliquideerd door papa zelf. Dat was Herodes. Iedereen die zich maar op wat voor wijze dan ook verdacht maakte om Herodes van de troon te stoten over Judea, want dat was het zuidelijke gedeelte van Israël. Die had het zwaar te verduren. Hij noemde zichzelf ook de koning der Joden. In die zin Weet je wat dat nog? Toen de wijzen uit het oosten daar aanklopten en die zeiden van, er is een koning der Joden geboren. Mag je aannemen dat zijn adem afgesneden werd. En het sluwe plan draaide door zijn hoofd en zegt, maar ik wil die koning ook eren. Kom mij vertellen waar die is. Zodat ik hem kan eren. Om hem te vermoorden. Want ik ben de koning der Joden. Dit was een man die zichzelf koning der Joden noemde, die zijn eigen zoons vermoordde, zijn eigen vrouw, zijn eigen schoonbroer, een karakter had van sluwheid en slimheid. Het was zelfs zo dat Josephus, die noemde hem bekwaam, bedriegelijk en barbaars. En Josephus was geschiedkundige die in die tijd leefde. Dit was de koning die betrokken was op het moment dat de ware koning der Joden geboren werd. Wat is het contrast? Het sublieme karakter van de ware koning der Joden. Die kwam niet om te dienen, maar. Of niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij kwam niet om onvoorwaardelijke loyaliteit te eisen, maar om onvoorwaardelijke loyaliteit te geven. Al zijn wij ontrouw, hij blijft getrouw. Hij kwam niet om zijn vrouw aan te klagen van overspel. Hij kwam hier op aarde om zich een bruid te verwerven. Hij lynchte niet zijn zoons. Hij ging naar het kruis voor zijn kinderen. En bijna, dit was een betrokken koning. Zonder dat hij het wist. We kunnen dat helemaal inkleuren, maar ik heb u gezegd, wij blijven in de tekst vandaag. Dit is een betrokken koning zonder dat hij het wist. Zonder dat hij het wist. Maar er was ook een betrokken keizer, want lees maar eens verder mee in hoofdstuk 2 vers 1. En het geschiedde in die dagen, de dagen van Herodes, wat ik net aanhaalde, dat er een gebod uitging van keizer Augustus. Want keizer Augustus was de keizer die dat op dat moment regeerde. Het Romeinse Rijk, hij was keizer van het Romeinse Rijk, het zuidelijke deel van Europa, dus Zuid-Europa, doorlopend naar Turkije, Syrië nam die helemaal mee, Israël, een groot gedeelte van Egypte nam die mee, en zo de kop van Noord-Afrika, dat was zijn rijk. Wat een machtig man was dat geworden. Ik kan heel veel over hem gaan vertellen, ik kan jaartallen neerzetten, dat is niet mijn bedoeling, omdat ik eigenlijk gewoon ook wil aangeven, deze man was betrokken. Op een bijzondere wijze. Dit was zo'n groot grondgebied. Waar zoveel strijd was geleverd. Maar dit was de eerste keizer. Die zeer bekwaam regeerde. Om daar rust en stabiliteit te creëren. En hij slaagde daarvoor een groot gedeelte. In door rust, veiligheid en welvaart te verzekeren. Dat deed hij grotendeels door een inkomstenhervorming. Een inkomstenhervorming. Dit was de keizer die ervan uitging zo van, wacht even, alle belastingen moeten direct naar Rome komen. Die moeten niet onderweg blijven hangen, die moeten naar Rome komen. Jullie moeten alle belastinggelden naar mij brengen. En dat lijkt een beetje bizar, maar hij deed dat op een hele, ik zou bijna zeggen, ingrijpende wijze. Hij stelde ook rechtlijnige en consequente belastingen in. En dat was het grote voordeel. Voor die tijd was het allemaal afhankelijk van de provincies, van de bestuurder die daar aan de macht was. En die haalden er te veel op. Ja, we hoeven maar te lezen over Zacchaeus en zijn inkomsten. Ja? En dat was dan roofgoed, maar over het algemeen was het behoorlijk stabiel. Rechtlijnige, vaste bijdragen, op vaste momenten direct aan Rome af te dragen. En een van die dingen, om die belastingen te heffen, had hij ingesteld, dat wordt per hoofd van de bevolking aangerekend. Wat hebben we nodig? Een volkstelling. Een volkstelling. En het gebied, of het gebod waar Lucas het hier over geeft, die hier staat in hoofdstuk 2 vers 1, dat er een gebod uitging van keizer Augustus, was dat gebod een decreet waar hij opdracht geeft voor een volkstelling. Zodat het hele rijk, of tenminste, een groot gedeelte, dat zullen we straks zien, erop uit moest om geteld te worden. Dit deed hij ongeveer een 8 voor Christus. Een opdracht die een decreet, een keizer die inderdaad zegt, zo moet het. En het was een vaardige bestuurder. En hij schrijft daar zijn decreet uit en het gaat van zijn tafel als het ware, van zijn schrijftafel uit. En zonder dat hij het wist, was hij betrokken. De eerste burger in Rome zet met zijn zegelring, bij wijze van spreken, geeft hij de fiat, de aanleiding voor het vertrek van Jozef en Maria in Nazareth. Kun je dat voorstellen dat een keizer achter zijn bureau maar één ding in gedachten heeft? Hoe kan ik mijn rijk organiseren? Dit leek hem wijs. Dit leek hem verstandig. En hij vaardigt dat uit als de eerste burger van Rome. En het gaat de wereld, het gaat zijn rijk in. En daarmee geeft hij de eerste dominosteen, als het ware, zet hij in voor het gevolg wat straks gaat komen. Het zal nooit in zijn gedachten geweest zijn. Maar hij is 100% betrokken. Maar dit gaat, kijk maar eens verder in vers 2. Het blijft niet bij die tafel, het blijft niet bij een kleine groep, het gaat naar heel het Rijk. Er is een heel Rijk betrokken. Het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. En de NBG zegt, geheel het Rijk. Wel, de toenmalige gedachte van de bewoonde wereld, daar ging het over. Dat was dus een groot gedeelte van het Romeinse Rijk. Het was niet een klein gedeelte waar de volkstelling voor gold. Het was een groot gebied. Een groot gedeelte van het Rijk. We weten zelfs dat deze volkstellingen in het Romeinse Rijk eerder gebeurd waren met een opeenvolging van 14 jaar. Om de 14 jaar, en zo hebben ze een groot aantal jaren, al vanaf het jaar 200 voor Christus, konden ze gewoon 14 jaar terugtellen, dat dit een normaal gebeuren was. In het hele Rijk. Het Rijk werd natuurlijk steeds groter. Maar een groot gedeelte van het Rijk was erbij betrokken. Kan je wel voorstellen dat die handtekening of het decreet van de keizer ingezet werd voor het hele Rijk. En dat je kan zeggen als keizer van het hele Rijk is erbij betrokken, iedereen moet geteld worden. Maar denk ik, als je er even bij stilstaat, dat je wel kan indenken van dat is een kolossale operatie. Dat is een kolossale, laat maar staan alleen als wij een stemming hebben. En wij moeten dat gaan organiseren. Stemlokaal, noem maar op. Dat is een landje. België. Een stofje vergeleken bij het hele Romeinse Rijk. Daar was dus een heel Rijk bij betrokken. Maar de organisatie daarvan legde de keizer in de handen van bekwame mellen. Bekwame mensen. We komen daar zo één tegen. Vers 2. Het was een gigantische operatie, sorry. En er was een bewindvoerder bij betrokken. De eerste inschrijving, vers 2, vond plaats toen Quirinius over Syrië stadhouder was. Er was een volk bij betrokken, een heel rijk was er bij betrokken. Je had er geen weet van. Het hele rijk, dat werd geteld en als we straks ook nog verder wat zullen zien, niet overal hadden ze dezelfde procedures. Het Romeinse Rijk en de keizer was zo slim en begripvol dat hij zei van elk mag een beetje zijn eigen manier handhaven. Hoe die dat wil doen, als ze maar geteld worden. En Israël had de gewoonte om zich te verplaatsen naar hun geboortestad, maar dat was niet overal zo. En over dat gebied had Augustus Quirinius aangesteld. En dan wordt hier genoemd als een stadhouder. Dat is niet een juiste vertaling. Tenminste, we hebben dan het beeld dat hij dus van een stadbaas is. Want hij was opdracht had hij gekregen, en daar lijkt het veel meer naar, om bestuurder te zijn van het hele gebied Syrië. Dat is het grote gedeelte van de zuidkant van Turkije tot aan net boven Jeruzalem toe. Ja, in die tijd. Dus het was een behoorlijke bel waar hij als het ware verantwoordelijk over was. En daar was hij over aangesteld. En die Quirinius was geen stadhouder, want dat weten wij ook uit de geschiedenis, dat hij geen stadhouder was. En het woord daar betekent ook veel meer bewindvoerder, bevelhebber. Een taak die hij meegekregen had om te regeren. Over wat? Wel, in deze context is dat die volkstelling. Daar lijkt het veel meer heen te gaan. En dit was een man, die Quirinius, dat was een zeer capabele generaal geweest. Die veldslagen had gewonnen in Griekenland en in die hoek met top van Turkije, Galatië, laten we het dan zo stellen. En daar was hij zeer goed naar voren gekomen als een goede tacticus, maar ook als een heldere denker. Hij kwam niet uit de vooraanstaande familie, hij had geen rijke achtergrond, maar had zich in de regionen en in het leger op weten te werken. En dat valt op. Als Augustus dat ziet, stelt hem aan en zegt van jij gaat naar Syrië toe om dit te organiseren. En er staat zo mooi in deze zin, Lucas 2:2, staat er dat de eerste inschrijving vond plaats. De NBG geeft het iets anders. Maar dit is een juiste vertaling, want dit is de eerste inschrijving onder Quirinius. Er kwam een tweede. Kijk dus mee naar Handelingen hoofdstuk 5 vers 37. Daar vinden we namelijk de aanleiding of de verwijzing naar een tweede telling. Handelingen hoofdstuk 5 vers 37. En in vers 34 kunnen we zien dat Paulus, Petrus en de apostelen voor de raad staan. Maar Gamaliel neemt daar het woord. Wel, en de gedachte was, even, als we dat even schetsen, zo van, wel, als dit niet van God komt, dan waait dit vanzelf over. Deze 12 apostelen, dan hebben we daar niks voor te vrezen. En dan haalt hij in vers 35 en 36 nog een voorbeeld aan. Ik geloof in zelfs in 36 gaat het over Thaddeus of Thaddeus. En zo begint hij in 5:37 dit te zeggen. Na hem, en dat is dus de persoon Theudas in vers 36, stond Judas de Galileër op in de dagen van de inschrijving. En hij maakte veel volk afvallig. Dit was een inschrijving die uitgeschreven werd ook onder het bevel van Augustus, waar Quirinius ook bevelhebber was over Syrië. Maar hier kwam een opstand. Hier kwamen de zeeloten tegenin. Hier is strijd gevoerd. De Israëlieten wouden dat niet meer. En hier was een man naar voren gekomen en die was er tegenaan gaan strijden. Wel, uiteindelijk is het allemaal weer... Dat was de tweede telling. De eerste telling weten we eigenlijk niks van. Vinden we bijna niet in geschiedkundige boeken terug. Wat nemen we aan? Dat in de telling was waar niemand moeite mee had in Israël. Want soms lees je alleen maar dingen in geschiedenisboeken uit die tijd die opzienbarend waren. De tweede lezen we wel wat van. Daar heeft Josephus wel wat van te zeggen. Maar deze eerste, je mag terug naar Lucas hoofdstuk 2, deze eerste telling niet. De tweede telling kwam ook 14 jaar later. En dan zie je dat ook, dat bij Handelingen, dat Gamaliel terugkijkt en zegt, de tweede telling, die was na de geboorte van Christus. Deze eerste telling is bij de geboorte van Christus. En Quirinius was de man die dit zorgvuldig moest plannen voor Syrië, waar het Nazareth in lag. Weet u dat ook gelijk? Galilea. Bovengedeelte, het onderdeel was Judea. Quirinius was daar aangesteld om inderdaad die volkstelling tot in de puntjes zorgvuldig te plannen. En wat zien we hier? Hij was 100% betrokken. Hij is degene die opdracht geeft om het op de Joodse wijze te doen. En de Joden gingen terug naar hun geboorteplaats. Dat is wat hij daar uitvoert. En het bijzondere is nog dat er een paar jaren verstreken is naar wij kunnen begrijpen. Als ik alle feiten en als we alle feiten op een rij zetten, dan was het in het jaar 8 voor Christus dat Augustus het bevel, de decreet uitvaardigt. Maar hier zitten wij veel eerder bij 6 voor Christus. Er is een tijd overheen gegaan. Een vertragend systeem. Het was ook groot. Het was een kolossale operatie. En schijnbaar gaf Augustus en het Romeinse Rijk daar ook ruimte voor dat er bepaalde tijden niet alles tegelijk geregeld kon worden. Het is rond het 6 voor Christus. De perfecte timing die Quirinius hier aangeeft om te zeggen, en nu moet het volk Israël gaan. En hij geeft opdracht, dat zien we dan in vers 3, dat het hele volk ingeschreven moet worden. En we gaan dus inderdaad naar het volk van de Joden, het Joodse volk. Er is een betrokken volk bij. En ze gingen in vers 3, ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ze gingen allen, ieder, naar zijn eigen stad. Een heel volk is erbij betrokken. Zonder dat ze het weten. En voor de Joden was een volkstelling, dat moeten we ook goed begrijpen, een volkstelling niet vreemd. Numeri. Wel, ik heb de tekst even neergezet. Numeri, hoofdstuk 1, vers 2. En wat zegt de Heer in de opdracht aan Mozes? Neem het aantal op van geheel de gemeenschap van de Israëlieten, ingedeeld naar hun geslacht, naar hun families, overeenkomstig het aantal namen, al wie mannelijk is, hoofd voor hoofd. Dat was een volkstelling. Lees maar door, zoveel. Allemaal aantallen, nummers. Dan komen we bij Ezra. Ja, het volk komt uit ballingschap terug. Wat wordt daar gedaan? Een volkstelling. Zoveel zijn er teruggekomen van die, zoveel van die. Dan komt David nog een keer, die er ook nog eens tussentijd zat. Die doet ook een volkstelling in zijn laatste hoofdstuk van hoofdstuk 24 van 2 Samuel, als ik het juist heb. De volkstelling was niet het probleem. Daar werd hij niet voor gestraft. Het was zijn motief erachter, om te zien hoe sterk zijn leger was. Maar de volkstelling was niet de fout. Dus de volkstellingen voor de Joden was vrij normaal. En dat is ook wat we hier eigenlijk terugzien in vers 3 bij Lucas, hoofdstuk 2 vers 3. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen volk. Of naar zijn eigen stad, sorry. Een heel volk gaat op weg. We weten daar niks van. In de Bijbel lezen we er verder niks van dan deze zin. Hoeveel mensen waren daarbij betrokken? Ik kan het alleen maar uit de tekst halen. Iedereen was op pad. En iedereen ging naar zijn of haar stad toe. Aangepast aan de Joodse gebruiken. Dat zei dat net. Niet in heel het Rijk moest iedereen naar zijn eigen stad toe. Maar bij de Joden was dat het gebruik. Dat was schijnbaar een gebruik geworden. Je gaat terug naar de stad waar jouw voorvaders vandaan komen. En zo gaat het volk op reis. De overige reizigers horen we niks van. Daar weten we helemaal niets van. Maar ze waren ongemerkt betrokken bij de inschrijving. En bij het feit dat de Christus in Bethlehem geboren moest worden. We gaan naar een betrokken plaats, want je gaat van een volk weer naar een specifieke plaats in vers 4. En de eerste paar woorden, dat lees ik even mee, maar dat plaats ik bij mijn volgende punt. Ook Jozef ging op weg. Maar van wat? Hij ging van Galilea uit de stad van Nazareth, of uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Bethlehem, de betrokken plaats. Van alle plaatsen die de Heer had kunnen kiezen, kiest de Heer een plaats, Bethlehem. Een gewoon dorp, niks geen aanzien, niks belangrijks. En toch is dit een plaats die, natuurlijk voor de keus van de Heer, een hele lange geschiedenis heeft in de Bijbel. En ik kan dat niet allemaal opentrekken en ik zal het wat rustig aan doen. Herinneren wij nog in het meest bizarre boek, waar iedereen deed wat recht was in zijn eigen ogen, wordt de aankondiging gemaakt van Bethlehem, Richteren. Wel, ik neem u mee naar de tijd van de Richteren, Rut. Rut is in de tijd van de Richter. En wie komen we daar tegen? Dat is Elimelech en zijn vrouw. En waar kwamen die vandaan? Bethlehem. Ze gaan het land uit, ze gaan naar Moab. Ze verliezen hun zoons. Ze verliest. Naomi verliest haar man. Naomi staat er zelfs in de vertaling. Ik noem het maar Naomi. Dat vind ik wat makkelijker. Die verliest haar man. En ze komt met Rut terug. Waar gaat Naomi of Naomi wonen? Bethlehem. Wie ontmoet ze daar en waar gaat Rut aan het werk? Op het veld van Boas in Bethlehem. En wat zien we dan zo mooi? Hij vraagt dat tot vrouw en ik moet het allemaal natuurlijk wat inkorten. En dan zie je dat in hoofdstuk 4 vers 11 van Rut staat dit. En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden. En daar ging Boas heen om te vragen of hij haar mocht lossen. Ja, dat een officiële stempel van echtheid kreeg. Dan zeggen die mensen daar, doe krachtige daden in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. Ze trouwen, er wordt een kind geboren. En wat lezen we dan in vers 21? Boas verwekte Obed, dat kleine manneke wat op de schoot van Naomi lag. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David. Dat is het boek Rut. Wat lezen we dan in 1 Samuel 17 vers 12? Nou, niet dat. David nu was de zoon van die Efratiet uit Bethlehem in Judea. Terwijl Isaï is daar allemaal blijven wonen. Boas is daar blijven wonen. Die heeft daar zijn land gehad. En wie volgde daarna? Dat is Obed. Ja? Isaï bleef daar. Isaï had zonen. En één daarvan was David. David hoedde de schapen in de omgeving van Bethlehem. Dat was de plaats. Dat was de plaats, een betrokken plaats. Laten we eens even naar Micha gaan, want dat is natuurlijk waar dit naar refereert. Hè? Ja? Maar Bethlehem was een zeer onopvallende plaats. En in Micha hoofdstuk 5 vers 1 wordt namelijk Bethlehem weer genoemd. In het hele Oude Testament heeft Bethlehem geen prominente plaats of geen plaats van aanzien. Er is geen tempel, er wordt weinig aan vernoemd. Je ziet wel de rode draad, dat kan ik u wel zeggen. Vanaf het boek Richter, nee, daarvoor al, zie je de rode draad dat Bethlehem doorgetrokken wordt. Maar in die tijd was het geen belangrijke plaats. Micha hoofdstuk 5 vers 1. En wat lezen we dan? En gij Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, staat er. Bethlehem is klein. En het woordje klein, dat betekent niet alleen in formaat, maar het betekent ook een woord dat gebruikt wordt naar jong, iemand die jong is. Onaanzienlijk. David was de jongste in het gezin. Hij was ook de minst aanzienlijke. Ja? Ik bedoel, toen alle broers van hem voor Samuel voorbij gingen. Samuel, ah ja. Nee, dat is hem niet. Huh? De jongste? Huh? Onaanzienlijk. En dat was veel meer zo van, daar kijk je niet tegenop. Daar kijk je overheen. Dat is een beetje wat hier ook bedoeld wordt. Bethlehem wordt overheen gezien. Het is onaanzienlijk. David, zoals David als het ware in de schaduw van zijn broer stond. Oh, de grote broers van hem. Zo staat Bethlehem als het ware in de schaduw van alle andere plaatsen. Het is onaanzienlijk. Maar dan in vers 1 verder. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong van ouds van de dagen der eeuwigheid. Of wiens oorsprong is van ouds en van de dagen der eeuwigheid. Ik zie dat ik dit uit de NBG heb. Ja, ik lees het ook in één keer. Ik zie het in één keer bij staan. Ja, ik heb twee computerprogramma's. Hij hapert wel. Ik kan het ook niet controleren in de HSV, maar de intentie is wel hetzelfde. Dat is de plaats die God van tevoren heeft bepaald waar de Messias geboren moet worden. Waar de heerser geboren zal worden, die geen begin en geen eind heeft. Dat onaanzienlijke plaatsje. Zoals David als het ware achter de schapen vandaan, totaal onaanzienlijk, op een plaats wordt gezet als koning. Zo wordt Bethlehem als het ware totaal uit de schaduw gehaald en wordt neergezet. Zo van, je bent wel jong, je bent wel onaanzienlijk, maar dat is de plaats. Het was Bethlehem die de belofte kreeg voor de verlosser. Daardoor was Bethlehem betrokken. Zaten ze erop te wachten? Was Bethlehem voorbereid? Het was helemaal niet gereed. Dit dorp was helemaal niet voorbereid op de komst van de Messias. Geen enkele voorbereiding was getroffen. Geen enkele plaats vrijgehouden. Hoe er ook zij, er kon altijd een plaats vrijgehouden worden. Wij verwachten de Messias. Wanneer die komt, weten we niet. Maar wij verwachten, want die belofte hebben we. Daar leven we naar. Nee. Een betrokken plaats, maar niet voorbereid. Niet voorbereid. Zonder dat de voorbereidingen getroffen waren, was dat de plaats waar de Messias geboren zou worden. Daar ging het betrokken gezin heen. Lucas, we zijn weer terug. Hoofdstuk 2, vers 4. Neem even een slokje. Lucas, hoofdstuk 2, vers 4. En wat lezen we daar? Ook Jozef ging op weg. En nu naar vers 5. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. Zo hoor je de zin eigenlijk aan elkaar te plakken. Dat tussenstukje, dat ging over Bethlehem. Dat hij Nazareth zelfs verliet, maar daar leg ik geen nadruk op. Ik heb het over die betrokken stad. Maar hier is een betrokken gezin, een betrokken koppel. En als je door het hele Nieuwe Testament heen leest, dan kom je elke keer, als het gaat over Jozef en Maria, dat het een godsvruchtig koppel is. Dit is een koppel die in grote lijnen wist wat te wachten stond. Die wist dat ze betrokken waren. Bij de aankondiging van de geboorte was het toch duidelijk? Maria die sprak anders dan Zacharias. Die werd het zwijgen opgelegd. Heer, zoals u doet, ik volg. Vanaf het moment, van het eerste moment was deze zwangerschap al bovennatuurlijk. Dit was een speciale zwangerschap. Ze wisten dat er iets speciaals te wachten stond. En laten we eerlijk zijn, zelfs dit godvruchtige koppel zou op de hoogte geweest kunnen zijn. En dat is heel aannemelijk dat zij weten, wij moeten naar Bethlehem toe. Want daar moet de Messias geboren worden. Zo wordt het godsvruchtige koppel hier wel voorgesteld als zijnde een die van begin tot eind de wet vervulde. Die op de hoogte was van het Oude Testament, zich dat in hart had opgesloten. Dit was een betrokken gezin. Een godsvruchtig koppel. Ze waren inmiddels ook getrouwd. Als we lezen in vers 5, om ingeschreven te worden, dan staat er nog dat Maria meeging zijn ondertrouwde vrouw. Met ondertrouwde denken wij wel, die waren nog niet getrouwd. Maar als we namelijk Matthäus even doorlazen, en die stopte vanochtend net bij het vers, maar je eigenlijk even verder moest lezen, dat ze eigenlijk van de engel te horen hadden gekregen, Jozef, van trouw met die vrouw. Maar het staat er dan verderop, ja, hij nam haar tot echtgenoot, maar ze hadden geen gemeenschap. Ze leefden dus eigenlijk als zijnde van zoals ze voor die tijd geleefd hadden. Ze waren getrouwd, maar ze leefden alsof ze nog in ondertrouw waren. Het huwelijk was nog niet geconsumeerd, noemen ze dat. Ja? Ze hadden nog geen fysieke intimiteit gehad. Ze waren hier getrouwd, ze waren man en vrouw, maar ze hadden geen gemeenschap meer gehad. Vandaar dat Lucas die term ook gebruikt, om te bewijzen en te bevestigen van, ze hebben geen gemeenschap gehad, maar ze zijn wel getrouwd. Dat laat Matthäus ons zien. En zo gaan ze in gehoorzaamheid aan de opdracht van Quirinius op pad. Een vroom koppel. Het lijkt ook zelfs dat er een uiterste datum gegeven is waarop ze er aanwezig moesten zijn op de plaats waarop ze ingeschreven moesten zijn. En waarom? Wie gaat er anders als zwangere? Met een hoogzwangere vrouw op pad, midden in de winter. En ja, daarom heb ik ook dat uitgezocht. Is dit winter of is het geen winter? Dit is winter. En als het nog tegen zat en ze gingen van Galilea het noorden om Samaria heen om bij Bethlehem te komen, dan was het meer dan 150 kilometer. En ze gingen op naar Bethlehem. Want het lag hoger dan waar ze vandaan kwamen. En zeker als ze natuurlijk eromheen gingen over de Jordaan en weer terug. Dan gingen ze van Jeruzalem. Daar moesten ze de hele klim omhoog maken. Dat was geen eenvoudige reis, mensen. Maria hoogzwanger. Maar ze gaan samen. We weten niet helemaal zeker of Maria ook ingeschreven moest worden. De tekst zoals het vertaald is, laat ons dat een beetje zien. Ja, ook Jozef ging op weg om ingeschreven te worden met zijn vrouw Maria. Alsof Maria ingeschreven moest worden. Is niet helemaal zeker. Want ze gingen naar de stad die bij Jozef hoorde. Maria ging mee. En de Griekse constructie daar bereikt, dan ging ze mee op reis. Niet mee om ingeschreven te worden. Ze ging mee op reis. Het was hun bewuste keuze dat ze samen gingen. Ik kan me ook wel wat bij voorstellen. Alleen in Nazareth achterblijven en een kind geboren worden. Hoe lang waren jullie ook alweer getrouwd? De officiële datum? Dat is nog geen 9 maanden geleden. Hè? Een hoop schaamte zal daar geweest zijn. De roddel en geruchten zal de ronde gedaan hebben. Ik kan me zo voorstellen dat ze beiden gezegd hadden van wij blijven samen. Dat die godsvruchtige man als Jozef zegt, jij gaat met mij mee. Ik laat jou niet achter. Ik laat je niet over in de handen van zij die over ons roddelen. En trouwens, ik wil de eerste geboorte niet missen. Hè? Deze geboorte wil ik niet missen. We gaan samen op reis. Een koppel die heel bewust betrokken was. Ze wist lang niet alles wat er te wachten stond, maar ze waren bewust betrokken. Daar kunnen we niet om. Dit is de eerste persoon die we hier tegenkomen die bewust betrokken is. En als je nou eens even teruggaat, een keizer die een besluit uitvaardigt. Een decreet voor heel zijn rijk, waar een heel rijk op pad gaat of ingeschreven moet worden in de plaats waar ze wonen. Waar een stadhouder of een bewindvoerder over een rijk na een aantal jaren de opdracht geeft om het zo te doen dat iedereen in de Joodse cultuur gaat naar zijn eigen plaats. Het hele volk Israël gaat op pad. Zodat hier een gezin op de juiste tijd naar de juiste plaats gaat. Wat staat er dan als laatste? Om op precies die tijd aan te komen. Vers 6. En het geschiedde toen ze daar waren dat de dagen vervuld waren dat ze baren zou. Dit is goddelijke tijdstabellen. Wel, onze God is in de hemel en hij is niet betrokken bij deze wereld, oh nee. Hij is juist de enige die volledig betrokken is. Maar dit hele vers wat je hier ziet, vers 6, en we lezen vers 7 er nog even bij. En het geschiedde toen hij, of toen zij daar waren, dat de dagen vervuld waren, dat ze baren zou. Ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken, legde hem in de kribbe, omdat er geen plaats was in de herberg. De hele wereld had geen weet van de betrokkenheid. Jozef en Maria maar beperkt. Maar wat vinden we hier? Hier vinden wij een verlosser die volmaakt betrokken is. Niet op afstand, niet buiten de coulissen, niet achter, niet onwetend, maar totaal, volledig, maximaal bewust. Waar de wereld geen rekening mee had gehouden, waar de wereld geen plaats voor heeft, waar niemand op zat te wachten, zelfs de Joden niet, want waar verwachten zij een politieke leider, een nationalistische fanatiekeling, die de Romeinen wel zou wegjagen. Dat is waarschijnlijk ook waarom die tweede telling dat ook inderdaad zo uitgevoerd is. Ze wilden helemaal niks met die Romeinen weer te maken hebben. Dan had je weer zo'n uitspatting die de kop werd ingedrukt. Dat is waar de Joden op zaten te wachten. En hier zien we dat er een godsvruchtig en een godsvrezend koppel naar Bethlehem gaat. Waar heel rijk bij betrokken is. Maar vooral waar dus een God volledig bij betrokken is die alles geregisseerd heeft. Die alles bepaald heeft. Maar die ook nog eens zegt, ik ben niet alleen betrokken bij de aanloop hier naartoe. Want wat staat er dan zo mooi? En ze baarde haar eerstgeboren zoon. Een God die betrokken is bij de mensheid. Het was een bewuste keus van God zelf. Dat hij zich vereenzelvigde met een mens. Met de mens. God wilde betrokken zijn met de mens, want de zoon werd geboren. Het was God die naar deze wereld kwam, een menselijk omhulsel aannam. God en mens in één, om eigenlijk zo dicht bij ons te komen als hij maximaal kon om zo betrokken te zijn bij deze wereld, bij de mens. Niemand dat voor mogelijk had gehouden. Het is een verloren wereld waar hij naar kwam. Wat een bijzonder iets, en we hoorden dat vanochtend al van Eddie op mooie wijze, dat God betrokken wilde zijn en zijn betrokkenheid hier laat zien in deze tekst bij een zondige wereld, bij zondaren. En waarom? Wel, zijn geboorte is de aanzet voor onze wedergeboorte. Zijn leven werd ons leven. Zijn sterven werd ons sterven. Zijn betrokkenheid, dat hij als plaats, hij was zo betrokken, laat ik het zo zeggen, hij was zo betrokken dat hij als plaatsvervanger aan het kruis ging. Zo betrokken werd hij bij ons. Hij werd niet alleen betrokken dat hij mens werd, maar hij zegt, ik ben zo betrokken, ik wil zelfs die zonde dragen. Ik wil die volmaakt leven, zodat ik zelfs mijn volmaakte leven kan delen met hun. Zo betrokken ben ik. Zijn betrokkenheid, mensen, bracht ons verlossing. Hoe noemen we dat? Betrokken tot de max. Een maximale betrokkenheid. Een waarlijk betrokken verlosser. Dat is wat ik hier terugvind in deze tekst. Ik hoop dat u ziet dat, als je zo de tekst doorleest, dat er een kolossaal volk, een kolossale wereld bij betrokken is. Beginnende met die koning der Joden was. Een totale anticlimax met de ware koning die geboren werd. Een keizer die in zijn gigantische rijk iets uitvaardigt. Volledig in overeenstemming met het einddoel van God. Maar hij was er totaal en verslagen onwetend van, maar hij was betrokken. Quirinius wordt aangesteld. Een volk gaat op pad. Een godsvruchtig volk gaat koppel gaat op pad naar een voorbestemde plaats. En wat daar gebeurt is dat we daar de betrokken God ontmoeten, die volmaakt betrokken is. Want ik kan u zeggen, mensen, genade zij u en vrede van God onze Vader. Voor iedereen die de Heer Jezus als zijn persoonlijke verlosser kent. Zo betrokken wil hij zijn. Dat is kerst. Zullen we zo heerlijk eindigen. Vader. dank u. Ik dank u voor die rijke tekst waarin wij meegenomen zijn, Heer. Hoe u hoog verheven niet alleen naar deze wereld kwam, maar eigenlijk elk proces bestuurde door uw voorzienigheid. In totale onwetendheid hebben al deze mensen, een hele volken waren erbij betrokken, hebben ze een aanleiding en zijn ze betrokken, aanleiding gegeven en zijn ze betrokken geweest, Heer, dat uw zoon geboren zou worden in Bethlehem. Al lijkt het, Heer, dat in die kleine plaats de geboorte heeft plaatsgevonden. Een grotachtige stal, zouden we kunnen zeggen. Dan lijkt het alsof de hele wereld verder ging. Maar Heer, in uw goddelijke plan was de hele wereld betrokken. Zonder dat ze het wist. Zodat u ook kon zeggen, niemand heeft mij geroepen. Niemand heeft om mij gevraagd betrokken te zijn. Het initiatief is van mij. Heer, u had bepaald dat u betrokken wilde zijn. Heer Jezus, u kwam hier om de betrokkenheid naar deze wereld te laten zien. Waar niemand op u zat te wachten. Maar waar iedereen betrokken is. En uiteindelijk, Heer, zijn al uw kinderen zo intens bij u betrokken. Dat wij alleen maar kunnen zeggen, Heer, dank u dat wij uw kinderen mogen zijn. Kinderen van de koning der Joden. Dank u wel, Heer. Halleluja. Amen.